En ook vanavond zien wij Paulus staan voor een van zijn rechters. Of wat er voor door moest gaan. In de handelingen vinden wij in hoofdstuk 24 en vonden wij in hoofdstuk 24 Paulus voor den stadhouder Felix. Maar die liet hem uiteindelijk gewoon zitten. 2 jaar lang. Totdat de man van het toneel verdween en opgevolgd werd door Festus. Het was dus nog feestelijker, zeg ik altijd, naar Felix. En Festus die erfde dus als het ware Paulus van zijn voorganger. En toen bij gelegenheid Festus weer bezoek kreeg van koning Agrippa, dat is dus een koning uit de familie der Herodessen. Toen maakte Agrippa van de gelegenheid gebruik om ook eens te luisteren naar Paulus in de gevangenis en naar zijn rechtszaak. En wij vinden dat uitgebreid dan vermeld in Handelingen 26, waar de apostel weliswaar voor Festus verschijnt, maar meer in het bijzonder voor Agrippa, die voor de gelegenheid daarbij aanwezig is. Eerder verscheen Paulus natuurlijk voor Festus alleen, want toen Festus die gevangenen erfde, moest hij natuurlijk ook horen wat er met hem aan de hand was. En hij kwam daar vervolgens ook niet uit. Het probleem blijkt namelijk steeds hetzelfde te zijn. Het gaat niet om politieke vergrijpen, het gaat niet om de openbare orde, het gaat niet om wetsovertreding of wat dan ook. Wat alleen over gaat is over, laten we zeggen, theologische oneenigheid. Al moet ik erbij voegen dat daar natuurlijk wel vaker oorlogen uit ontstaan zijn, helaas. Maar daar ging het over en viel dus ook feitelijk buiten de jurisdictie, zoals het zo fraai heet, van zowel Felix als Festus. Maar om zomaar vrij laten zou misschien toch tot opstanden leiden. We vinden in ieder geval Paulus tegenover Festus in Handelingen 25 vers 8. Ik wil er niet helemaal onopgemerkt aan voorbij gaan, al kun je dat moeilijk een verhandeling noemen. Maar daar zegt Paulus: ik heb nog tegen de wet der Joden, nog tegen de tempel, nog tegen de keizer iets gezondigd. En dat is waar het om gaat natuurlijk, niet alleen in de zaak van Paulus zelf, maar ook voor ons. Wat de apostel deed, ook in zijn bediening en dus in zijn prediking, was niet tegen de wet der Joden, ook niet tegen de tempel en het was ook niet tegen de keizer. Begrijp je me goed? De man predikte niet de wet, maar daarmee was hij nog niet, zondigde hij nog niet tegen de wet. Ik herinner u maar aan Romeinen hoofdstuk 3, waar de apostel zegt: doen wij dan de wet niet door het geloof? En hij zegt: nee, in tegendeel, wij bevestigen daarmee de wet. Want dat wij niet onder de wet leven, wij als christenen, dat is volstrekt in overeenstemming met de wet, daar wij door de wet, voor de wet gestorven zijn. Maar dat is de fraaie zin uit Galaten 2 of 3 is het, meen ik. Het doet ook niet de zaken nu verder, maar het is in ieder geval niet tegen de wet. En zeker was de apostel niet provocerend tegen, nog tegen de Joden of tegen de Romeinen of tegen de keizer. En vandaar dat hij het rustig zo kan zeggen: ik heb nog tegen de wet der Joden, nog tegen de tempel, de heilige dingen dus, nog tegen de keizer iets gezondigd. Maar u weet hoe dat gaat in de politiek. Deze rechter is natuurlijk niet echt een onafhankelijke rechter. Dat waren ze ook geen van allen. Dat is maar een moderne uitvinding, min of meer, die onafhankelijke rechters. Deze rechters waren politici, uiteraard. Hadden bovendien ook bazen boven zich, uiteindelijk de keizer. En ze konden dus niet helemaal doen wat zij wilden. Of misschien konden ze juist wel doen wat zij wilden. Het hangt er maar vanaf van welke kant wij binnenkomen. Want de man had natuurlijk toch met politiek te maken. En u weet dat rechtszaken nog wel eens willen ontaarden in een politieke aangelegenheid, waarbij het niet gaat om waarheid en om recht, maar waarbij het gaat om belangen die afgewogen worden of die nagestreefd worden. En zo is dat hier met Festus natuurlijk ook. Dat van hem staat dan ook in vers 9, maar Festus willende de Joden gunst bewijzen. De man zat net op die stoel als opvolger van Felix, daar in Caesarea, stadhouder van de keizer. En het is mooie binnenkomer om meteen de Joden een gunst te bewijzen, uiteraard. En die zegt dus: wilt gij dan naar Jeruzalem opgaan en al daar voor mij over deze dingen geoordeeld worden? Want dat wilden de Joden, dat hij in Jeruzalem terecht zou staan. En Festus stelt een compromis voor. Hij zegt, dan gaan we met z'n allen naar Jeruzalem en dan zul je voor mij terecht staan. Maar niet hier, maar in Jeruzalem, ter wille van de Joden. En dat doet de apostel niet. Die zegt, ik sta voor de rechterstoel des keizers. Dat is vers 10. Ik sta voor de rechterstoel des keizers, waar ik geoordeeld moet worden. De Joden heb ik geen onrecht gedaan, gelijk gij ook zeer wel weet. Want indien ik onrecht doe en iets des doods waardig gedaan heb, ik weiger niet te sterven. Maar indien er niets is van hetgeen waarvan deze mij beschuldigen, zo kan niemand mij hun uitgunst overgeven. En u Festus dus ook niet. En dan zegt Paulus, ik beroep mij op de keizer en maakt hij gebruik uiteindelijk van het recht dat hij als Romeins staatsburger nou eenmaal had. Ik beroep mij op de keizer. En ging meteen in hoger beroep, op voorhand. En toen antwoordde Festus, als hij met de raad gesproken had, hebt gij u op de keizer beroepen, gij zult tot de keizer gaan. Dat doen we dan, dan was hij ook van het probleem af natuurlijk. Nog niet helemaal, want hij heeft wel een probleem. De aardigheid is namelijk dat Festus uiteindelijk helemaal niet weet waarvan hij Paulus nou moet beschuldigen. Ik vind dat heel leuk. Hij wordt namelijk geacht nu Paulus naar de keizer in Rome te zenden. Maar dan moet er natuurlijk een briefje aangehangen worden, een labeltje aan zijn oor of zo, weet je veel. Maar er moet natuurlijk een brief mee waarin staat waarvan de man beschuldigd wordt. En dat is een beetje vervelend, omdat dat niet eens te zeggen is. En omdat Festus natuurlijk zelf, net als zijn voorganger Agrippa, al heeft vastgesteld, ja, dat de man eigenlijk nergens van beschuldigd wordt. Dat wil zeggen, wordt wel van iets beschuldigd, maar niet iets waarvoor hij voor de rechter, dan wel voor de keizer, ter verantwoording zou kunnen geroepen. Dus hij zit er toch mee, van wat voor brief moet ik die man nou meesturen? Want eigenlijk moest hij hem natuurlijk gewoon vrij laten. Ook als stadhouder van de keizer zou hij hem gewoon vrij moeten laten. Nou goed, dat kon nu niet meer. Die gelegenheid had hij laten voorbijgaan, eigenlijk. Want nu had de apostel zich op de keizer beroepen. Maar goed, dan moest Festus dus zorgen voor een beschuldiging. Dat is wel aardig. Want dan lezen wij dat als enige dagen voorbij gegaan. Ik ga er even snel doorheen, hè, door het gedeelte. In Handelingen 25, vers 13. Als enige dagen voorbij gegaan waren, kwamen de koning Agrippa en Bernice. Ik weet nooit hoe je het moet uitspreken. Bernice, als je het mij vraagt. Maar ik ben altijd geneigd haar meteen Veronica te noemen. Want dat is dezelfde naam, maar dan in min of meer Nederlands. Veronica. Bernice. Bernice. Nou goed. Bernice, zullen we dan maar zeggen. Kwam de koning Agrippa en Bernice te Caesarea. U denkt dat is zijn vrouw. Dat was ze in geen geval. Het was wel zijn zuster. En tot vandaag wordt de man er dus van verdacht, een incestueuze, mooi woord hè, incestueuze, nou goed, relatie te hebben onderhouden met zijn zus, die eerder getrouwd was geweest met haar oom, en nou goed, en dus, de dame heeft nogal wat opzienbarende dingen gedaan, maar of hier sprake was van een incestueuze verhouding met haar broer, dat wordt natuurlijk algemeen gedacht. Ik moet erbij zeggen dat daar dan toch wat aanmerkingen bij gemaakt zouden moeten worden. Omdat deze Agrippa uit de familie der Herodesen, hij heet ook voluit Herodes Agrippa de II, maar laat me zitten. Dat deze toch in aanzien stond bij de Joden, met name door bij de orthodoxe Joden, aan wie hij veel gunsten bewees. En nou ja, goed. En dat zou toch wel wat vreemd geweest zijn als hij tegelijkertijd deze verhouding op na had gehouden. Maar dit zijn nou eenmaal dingen die nou eenmaal moeilijk te controleren zijn. Je weet zoiets pas zeker en zelfs dan nog niet als de personen in kwestie het zelf toegeven. Dus wij weten dat. Wat ik dus nu vertel is roddel. Maar ja, het staat wel in alle handboeken, zal ik maar zeggen. Nou goed. In elk geval de koning Agrippa en Bernice, maar er staat nooit dat het zijn vrouw was. Ik kwam te Caesarea om Festus te begroeten. Herodes als koning der Joden, of Agrippa als koning der Joden in Jeruzalem. Hoe die verhouding precies zit, ik heb me er wel eens in verdiept, maar ik heb het nooit kunnen onthouden, moet ik u nu eerlijk zeggen. We hebben namelijk altijd van doen met een koning der Joden, de officiële titel van die Herodesen allemaal en dus ook van deze Agrippa. Aan de andere kant hebben we van doen met een stadhouder in Syrië, maar, en dat is dus deze Festus in dit geval. Maar Jeruzalem en Judea wordt geacht toch op een of andere wijze weer bij Syrië te horen. Dus hoe die verhouding en relatie nou precies is, heb ik eigenlijk nog nooit goed begrepen. Ze hebben het me wel eens uitgelegd, maar ik vergeet het altijd weer. En vandaar ook dat vreemde verschijnsel dat de Heer Jezus na zijn gevangenschap geleid werd voor de stadhouder van de keizer, uiteraard Pilatus. En toen Pilatus hoorde dat het toch een echte Joodse aangelegenheid ging en dat hij bovendien uit Galilea kwam, stuurde hij hem weer door naar Herodes. Voor de grap, min of meer. Want het was niet helemaal duidelijk wie nou eigenlijk wat te zeggen had. En hoever die juridictie precies helemaal reikte. Ik heb altijd het idee, nou goed, als die mensen zelf dat het kennelijk niet helemaal precies weten, dan hoef ik dat ook niet precies te weten. En dat lijkt me het meest duidelijke commentaar. In elk geval, Agrippa kwam Festus begroeten, want zo gaat dat. Er zit een nieuwe man, dus die krijgt alle staatshoofden uit de omgeving op bezoek. En er komt dus Agrippa om Festus te begroeten. En toen zij al daar vele dagen doorgebracht hadden, heeft Festus de zaken van Paulus aan de koning verhaald. Ze hadden natuurlijk toch wel het een en ander te bespreken. En vermoedelijk moesten ze ook afspraak maken wie wat zou regelen. En toen zaten ze samen nog met Paulus, want die kwam per slot uit Jeruzalem. En dus uit Judea, Festus zat er hiermee. En hij zei, hier is een zeker man van Felix gevangen gelaten. En Felix is verdwenen, maar Paulus zit er nog. Om wiens wil, als ik te Jeruzalem was, de overpriesters en de ouderlingen der Joden verschenen, begeren de vonnis tegen hem. Dat wil zeggen, Felix was in Jeruzalem en toen hij daar was, verschenen daar de figuren van het Sanhedrin om aan Felix te vragen om alsnog, dat is meer dan 2 jaar na dato, om alsnog Paulus te veroordelen. En Felix zegt dan, aan de welke ik antwoordde dat de Romeinen de gewoonte niet hebben enige mens uit gunst, om iemand een lol te doen dus, in dit geval uit gunst voor de Joden, uit gunst ter dood over te geven, eer de beschuldigde de beschuldigers tegenwoordig heeft, aanwezig heeft, en plaats van verantwoording gekregen heeft over de beschuldiging. Kortom, er moet eerst een fatsoenlijke rechtszaak geweest zijn. En dan zegt Festus, als je dan gezamenlijk al hier gekomen waren, zo heb ik geen uitstelnemende desdaags daaraan op de rechterstoel gezeten en beval dat een man zoude voorgebracht worden. Het is de verwijzing naar wat in het voorgaande hoofdstuk gebeurde, want Festus zei tegen die ouderlingen in Jeruzalem, hij zegt, nou, dat doen we hier niet, ga maar met me mee naar Caesarea en dan zullen we daar eens zien. En daar werd dus Paulus voor hem gebracht, maar toen kwamen ze er niet uit, hè. Dat was, of ik zeg het voorgaande hoofdstuk, dat is niet zo. Het is het eerdere deel van dit hoofdstuk. Hè? En dan zegt Festus tot Agrippa in vers 18, over welke de beschuldigers, hier staande, geen zaak hebben voortgebracht waarvan ik vermoedde. Dus het werd geen zaak, er was geen echte beschuldiging. Maar hadden tegen hem enige vragen van hun godsdienst, hadden theologische oneenigheid. En het ging dan over zekere Jezus die gestorven was, van welke Paulus zeide dat hij leefde. Welke Paulus zeide te leven. Daar ging het dus echt om. En dat sluit dus aan, niet alleen bij de voorgaande uiteenzettingen die wij gezien hebben, toen de apostel zei, waar we het over hebben is over de opstanding der doden. Meteen na zijn gevangenneming en zijn verschijning in het Sanhedrin. Over de opstanding der doden gaat het hier. Dat is wat hij steeds gezegd heeft. En het is ook wat wij in de loop der tijd hier in handelingen, in al die verhandelingen, zijn tegengekomen. De prediking was altijd, God heeft hem opgewekt. Hij leeft, hij zal de wereld oordelen, enzovoorts. En dat was dus al de eerste verhandeling in handelingen. Dat wil zeggen, ik bedoel die van handelingen 2 dan. Hè? De toespraak van Petrus. Precies hetzelfde, waar het echt om gaat, is maar één ding, dat is de opstanding van de Heer Jezus Christus. En daaraan toegevoegd uiteraard ook de bijzondere aard daarvan. Namelijk een opstanding, niet waarna hij alsnog weer zou overlijden, maar een opstanding voor altijd. Dat wil zeggen, een opstanding waarna de dood niet meer heerst over hem. Dat hij gestorven is, is hij eenmaal gestorven, zegt dan Romeinen 6. En dat hij leeft, is eenmaal, dat leeft hij God. De dood heerst niet meer over hem. Daar gaat het om, want dat maakt de Heer Jezus tot eerste mens van een nieuwe schepping uiteraard. En daardoor ook tot hoofd daarvan. Nou goed. Ik vind het leuk hoe kort het hier gezegd kan worden. Wij zien in het moderne Nederlands daar geen kans meer toe. Maar met die naamvalsvormen lukt dat precies. Hè? Welke Paulus zeide te leven? Zekere Jezus die gestorven was, welke Paulus zeide te leven? Prachtig. Dat is waar het over gaat. En als ik over de onderzoeking van deze zaak in twijfeling was, zei ik of hij wilde gaan naar Jeruzalem en aldaar over deze dingen geoordeeld worden. En als Paulus zich beriep dat men hem tot de kennis des keizers bewaren zou, zo heb ik bevolen dat hij bewaard zou worden ter tijd toe dat ik hem tot de keizer zenden zou. Want er ging niet elke half uur een bus natuurlijk naar Rome. Hè. Nou, het is vandaar niet zo ver als vanuit Nederland, maar dat even terzijde. Maar het was dus wachten tot er een schip zou vertrekken. En Agrippa zei tot Festus, ik wilde ook zelf die mens wel horen. En hij zei, morgen zult gij hem horen. Des andere daags dan, als Agrippa gekomen was en Bernice met grote pracht, en als ze ingegaan waren in het rechthuis met de oversten over 1000 en de mannen die de voornaamsten der stad waren, dus de hele toestand natuurlijk, ja, het was toch een stoor staatsbezoek natuurlijk, hè. Dus met alle pracht en praal gebeurt het. Ik vind het wel leuk, zie ik in mijn gedachten al die lui met die glimmende knopen, weet je wel, en die, weet je die dingen ook alweer, nou ja, goed. He, hoe heet die ding ook? Die koor, hoe heet die ding ook alweer? Nee, zo noemen de dames dat aan hun kleding. Hoe heet het nou toch? Nou, ik ben het kwijt. Doe er ook niet toe. Maar in gedachten zie ik dat allemaal zo voor me. En dan komt het hele spul bij elkaar. En dan begint Festus in vers 24. Daar staat, Festus zeide, koning Agrippa en gij mannen, alle die met ons hier tegenwoordig zijn, gij ziet deze van welke mij de ganse menigte der Joden heeft aangesproken, beide te Jeruzalem en hier, roepende dat hij niet meer behoort te leven. Nou, dat is duidelijk. En zowel Festus als Agrippa hebben iets met die Joden van doen natuurlijk, hè. En Festus zegt dan, maar ik bevonden hebbende dat hij niets des doods waardig gedaan had. En terwijl hij ook zelf zich op de keizer beroepen heeft, zo heb besloten hem te zenden. Van welke ik niets zekers heb aan de Heer te schrijven. En de Heer, dat is dus de Heer Keizer, hè? De Heer Caesar, de Heer. Nou goed. Van welke ik niets zekers heb aan de Heer te schrijven. Hij weet dus niet welke dat voor briefje nou mee moet. Leuk, hè? Daarom heb ik hem voor uw lieden voorgebracht, en meest voor u, koning Agrippa, opdat ik na gedane onderzoeking wat heb te schrijven. Dat is leuk, hè? Want het dunkt mij tegen reden, onlogisch, hè? Het dunkt mij tegen reden een gevangene te zenden, en niet ook de beschuldigingen die tegen hem zijn te kennen te geven. Ik vind het toch een vermakelijke vertoning. Of het zo humoristisch bedoeld is, weet ik niet. Maar ik ben bang van wel, dat het toch een soort show was. Hè? Nou goed, en Agrippa neemt dan het woord. De gast. Agrippa zei tot Paulus, het is u geoorloofd voor uzelf te spreken. Er wordt helemaal geen beschuldiging ingebracht verder of niks. Ze willen gewoon Paulus wel eens horen praten, omdat hij toch aan de ene kant een vermakelijk verhaal vertelt waar het gaat om opstanding der doden. Het ligt niet zo voor de hand natuurlijk dat iemand daar werkelijk in gelooft, toch? En aan de andere kant heeft de goede gronden daarvoor. Zoals ook blijkt uit de uiteenzetting overigens, hè? Toen strekte Paulus de hand uit en verantwoordde zich al dus. Ik weet niet wie de commentaar geschreven heeft, maar iemand schreef, ja, dat is om die mensen te groeten. Ik dacht dat pas van latere datum was. Maar goed. Ik denk dat het betere commentaar is, dat nou eenmaal de manier is, het gebaar is waarmee men een toespraak begint. Niet dat ik het uitgevonden heb, maar het is van oudsher of zo. Het is zo van, Ik ga nu wat zeggen. Dat gebeurt met zo'n gebaar. U moet bedenken dat... Kijk, preken heb ik mezelf maar moeten leren. Maar vroeger was het zo dat het bij de opvoeding hoorde, hè? Je kreeg eigenlijk het belangrijkste deel van de opvoeding is, namelijk spreken. Dat wil zeggen, spreken in het bijzonder ook in het openbaar. U kent toch het verschijnsel van een encyclopedie? Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Encyclopie, zei Kan altijd, hè? Wim Kan. Een encyclopie. Dat betekent zoiets als van een ring. Een kennis, verzamelde kennis, samenhangende kennis. Dat vind je in een encyclopedie. In Duits heet zoiets een conversationslexicon. Dat heb ik altijd mooi gevonden. Want de gedachte is, je moet eerst die encyclopedie uit je hoofd leren. Dan kun je tenminste ergens over mee converseren. Over meepraten. Ik vind het toch wel een goed idee, eigenlijk. Want elke keer als ik onderweg ben hier naar Vroomshoop, dan heb ik de radio eerst aan, want je wilt toch weten waar de files staan. Niet dat het helpt, want je kunt er toch niet omheen, maar vooruit. En ertussendoor heb je dan altijd zo'n programma waarin de luisteraar een gratis nummer mag bellen en ergens over mee mag praten. Wat mij altijd opvalt, is dat die mensen die dan bellen dus ook inderdaad praten, maar niet gehinderd worden door ook maar enige kennis van zaken. En dat stoort me altijd mateloos. Mensen weten niet eens waar ze het over hebben. Niet dat ik weet waar het over gaat, dat is weer wat anders. Maar ik hoor wel dat men het echt niet weet. En die mensen bellen altijd, en let u maar eens op, hè. Nou ja, bijna altijd, laat ik het zo zeggen. Men zou eerst toch moeten weten waar het over gaat. En vandaar dat klassieke opvoeding altijd gericht was daarop. Niet alleen het verzamelen van kennis, maar de bedoeling is dat men dan ook inderdaad over de dingen een mening kan hebben. En die komt dus tot uitdrukking op het moment dat men het woord voert. En dus heette dat onderwijs in de redekunde, dat wil zeggen in het spreken in het openbaar, in de retoriek. Dat was het eigenlijk. Daarbij ging het niet primair om de, wat wij nu retoriek noemen, maar het ging erom dat men inderdaad wist waar het over gaat, dat men een brede algemene kennis had. En ik moet eerlijk zeggen, niet dat ik nou zo'n brede kennis heb, want zo bedoel ik het niet, maar ik betreur het nog altijd dat onze scholen onderwijsinstituten gewoonlijk maar onderwijs geven in een heel smal gebiedje waar men dan veel maar van leert, naar het schijnt, hoewel ik er ook mijn twijfels over heb, maar een brede algemene kennis, dat is er niet meer. En die kennis die men heeft onder woorden brengen, dat kan men al helemaal niet, sorry, maar dat is nu eenmaal zo. Ik heb ook enige jaren lang proefwerk nagekeken. Nou, dat is verschrikkelijk, dat is niet eens te lezen. Mensen kunnen niet eens onder woorden brengen wat ze bedoelen. Dat meen ik echt. Waarna te vrezen valt dat ze inderdaad zelf ook niet begrijpen waar het over gaat. Want ik denk altijd, als je weet waar het over gaat, moet je dat toch redelijk goed in je moerstaal onder woorden kunnen brengen. Maar als je die moerstaal ook al niet kent, dan valt het helemaal niet meer mee, hè? Maar goed, ik bedoel alleen maar te zeggen dat voor zover men onderwijs kreeg in die oudheid, was het altijd daarop gericht dat men, wat men wist, ook inderdaad onder woorden kon brengen. En dus het ging om, hoe vertel ik het verhaal? En dat gebeurt dan met dat gebaar van, even stil, ik ben aan het woord, want zo hoort dat, hè. Dus wat we leren moet je mond houden en luisteren en niet mee gaan zitten praten, want dan leer je niks, hè. Dan blijf je dus ook altijd dom. Nou goed. Dus Paulus strekte de hand uit en verantwoordde zich al dus. Ik acht mijzelf een gelukkig regel 1 bij de retoriek. Als je mensen toespreekt, moet je eerst wat vriendelijks tegen die mensen zeggen. Dat is altijd zo. Hè? Wat leuk dat u gekomen bent. U bent een geweldig publiek en dat soort kreten meer, hè. Aardig. Ik acht mijzelf een gelukkig, o koning Agrippa, dat ik mij heden voor u zal verantwoorden van alles waarover ik door de Joden beschuldigd word. En dat allermeest, dewijl ik weet dat gij kennis hebt van alle gewoonten en vragen die onder de Joden zijn. Iets dergelijks had hij al eerder gezegd bij andere gelegenheid, tot iemand anders, maar daar gaat het nou niet meer om. Maar hier is het ongetwijfeld ook op zijn plaats, want die Herodesen, die gaan wel door voor Idumeërs. En dus, ze gaan door voor Edomieten eigenlijk, hè, dat is het, hè. Je kent toch het verhaal, de Edomieten, afstammelingen van Esau, woonden vroeger rond Bosra, Petra dus, hè. Totdat ze daar verdreven werden door de Nabateeën. Dat waren Ismaëlieten overigens, maar laat maar zitten. Maar ze werden daar min of meer verdreven. En de Edomieten die rond Petra of Bosra woonden, zijn komen te wonen in het zuiden van Palestina. Dat men sindsdien noemt Idumea. Dat kon makkelijk, want de Joden waren in die tijd in Babylonische ballingschap verdwenen. Dus het land lag nogal open. Idumeus. En die Herodissen worden geacht Idumeus en dus Edomieten te zijn. Niettemin gingen ze door voor Joods. Dat wil zeggen wat de religie betrof. Misschien niet al te fanatiek, maar dat weet je van die koninklijke huizen nooit helemaal zeker. Ja, dat is echt zo, want ik verbaas mij er nog altijd over hoezeer ons Nederlands Koninklijk Huis in ere wordt gehouden, en dat is nog een understatement, in ere wordt gehouden in protestants-orthodoxe kring, terwijl ieder ander die niet protestant-orthodox is, absoluut niet in ere wordt gehouden. En voor zover ik weet is ons Koninklijk Huis niet protestant-orthodox. En ik denk zelfs, verder van dat, in het algemeen gesproken, want dieper ga ik er nou toch niet op in, maar het verbaast me altijd hoezeer ze dan toch hoog gehouden worden. U weet wel, onder het motto God, Nederland en Oranje, als ik tenminste de volgorde goed heb, ze worden bijna aanbeden, denk ik wel eens, want ik hou er wel een klein beetje bij. Als je wil weten over het Koninklijk Huis, dan moet je dus wat uit die kring gepubliceerd wordt lezen. Heb je alles foto's van wat ze dag in dag uit doen. Is echt zo, broeder. Ja. Nou goed. Maar waar ze religieus staan, waar ze godsdienstig staan, wat die mensen geloven of niet geloven, ja, daar hebben we eigenlijk geen idee van. En het is ook heel verstandig dat ze dat voor zich houden, als ze tenminste lid van het Koninklijk Huis willen blijven. Nee, waar prinses Irene, nou, voormalig prinses Irene moet je geloof ik zeggen, staat, dat weet ik. Maar die worden niet meer geacht te behoren tot het Koninklijk Huis. Dat is dan weer het gevolg. Maar men weet het nooit zeker. Maar deze Herodissen en dus ook deze Agrippa, wij weten het niet precies, maar ze worden als Joods beschouwd. Of dat een truc was of niet, dat weet ik ook niet. Maar ze waren in ieder geval heel goed ingevoerd. En ze werden door de Joden ook geaccepteerd. In elk geval de beroemde Herodes uit de dagen van de Heer Jezus. Dus dat wil zeggen, die Herodes, de grote die net nog leefde in de dagen dat de Heer Jezus geboren werd. Die Herodes heeft naam gemaakt doordat hij inderdaad gezorgd heeft voor een herbouw en verfraaiing van de tempel in die dagen, weet je nog. Dus die stond bij de Joden in hoog aanzien. Wordt beschouwd als de bouwer van die tempel. Men heeft het nu nog steeds over de tempel van Herodes. Als wij zeggen de tempel uit de dagen van de Heer Jezus, dan zeggen zij gewoon de tempel van Herodes. Zozeer wordt de man erkend. En de hele familie vervolgens ook, hier ook. En ze droegen min of meer de titel koning der Joden. En Paulus zegt dan ook, ik weet dat gij kennis hebt, vers 3, van alle gewoonten en vragen die onder de Joden zijn. Dat wil zeggen de gewoonten, maar ook de oneenigheid, het verschil van inzicht dat er was. Vragen dus, hè. Vraagstukken, kwesties die onder de Joden zijn. Daarom bid ik u dat gij mij langmoediglijk hoort. Het heeft wel geen zin, niet echt, maar vooruit. Mijn leven dan van der jonkheid aan, het welk van den beginnen onder mijn volk te Jeruzalem geweest is, weten al de Joden. Als die van overlang mij tevoren gekend hebben, indien zij het wilde getuigen, dat ik naar de bescheidenste secte van onze godsdienst als fariseeën geleefd heb. Dat willen ze nou juist van Paulus niet getuigen, uiteraard. Dat ontbreekt ook steeds aan die getuigenissen. Paulus verhuist uit als de orthodoxe Jood naar de bescheidenste secte van onze godsdienst. Bescheidenste, dat wil zeggen de meest afgezonderde, de meest geslotene ook. Omdat die fariseeën nou eenmaal geacht werden orthodox te zijn en heel minutieus, heel nauwgezet om te gaan met de Joodse gebruiken en wetten, daardoor waren ze de meest bescheidenste afgezonderd van alle anderen. Daar waar we minder nauwkeurig is en wat vrijzinniger is om zo te zeggen, ja, daar vallen de nauwkeurige onderscheidingen dus ook weg. Maar dus, als er iets Joods was, dan was het vooral de secte, want zo wordt het genoemd, de afdeling, de secte der Fariseeën, waartoe dus de apostel Paulus, voordat hij apostel was, wel degelijk behoorde. En hij zegt ook dat hij algemeen bekend was onder de Joden. Dat blijkt ook natuurlijk uit wat hij verder daarover vertelt. Men moet hem gekend hebben. Dat is dan wel jaren terug inmiddels. Maar er moeten er nog genoeg zijn die zich hem nog herinneren, uiteraard. Al was het maar gewoon zijn leeftijdgenoot. Ze hebben van overlang mij tevoren gekend. Van jongs af aan, dus eigenlijk. Per slot, de apostel Paulus mag dan geboorte zijn uit, wat was het ook weer? Naam wil me niet op binnen schieten. Cilicia. Tarsen. Ja, dus soms lukt dat niet één keer, in één keer. Uit Tarsen in Cilicia. Niettemin was hij onderwezen aan de voeten van Gamaliel, heet dat. En dat moet dan dus toch in Jeruzalem geweest zijn. En dus hij is van oudsher in Jeruzalem bekend geweest. En daarna kan ik het beter verder lezen. Hij zegt namelijk dat hij dus volstrekt Joods was. Er is geen twijfel over mogelijk. En hij zegt in vers 6, en nu sta ik en word geoordeeld over de hoop der belofte. De hoop der belofte. Het zijn twee verschillende woorden, maar hier gaat het om de overeenkomst tussen beiden. Als er een belofte is, dan is het dus hoop. Verwachting namelijk. Als er niks beloofd is, valt er ook niks te verwachten. Maar als er wat beloofd is, dan zou men wat moeten verwachten. En dus heet het de hoop der belofte. Voor mijn part had er ook kunnen staan de belofte der hoop, want het maakt niks uit. Het maakt echt geen verschil. Ik word geoordeeld over de hoop der belofte die van God tot de vaderen geschied is. En die belofte, ja, als het er helemaal over gaat, wij zeggen dan, ik vind het ook leuk om commentaren daarop na te lezen. Dat wil zeggen, als ik er de tijd voor kan vinden, dan is het best vermakelijk om te lezen. Want de een zegt dan, ja, de belofte, dat is de komst van de Messias. En dat is correct. Anderen zeggen, de belofte, ja, wat aan de vader beloofd is, dat is eeuwig leven. En nog anderen zeggen, de belofte, dat is de Heilige Geest. En ik vind het wel leuk, omdat ik het verschil tussen al die beloften dan niet inzie. Het gaat namelijk over precies hetzelfde. Alleen dat staat nooit in de commentaren, merkwaardig genoeg. Dat heb ik tenminste nog nooit gevonden. Maar het is echt altijd hetzelfde. De komst van de Messias, ja, dat is eeuwig leven. En voordat hij opstond uit de dood, was hij ook inderdaad de Messias niet. Maar dat staat er nooit in natuurlijk, hè. Maar dat is wel waar het over gaat. De hoop der belofte. De komst van de Messias, de uitstorting van de Heilige Geest. De opstanding dus van de Heer Jezus Christus. Eeuwig leven, nieuwe schepping, nieuw verbond, wat het maar wezen mag. Maar het heet niet hoop der beloften, het heet hoop der belofte. Het is er namelijk uiteindelijk maar één. Al kan men hem dan op verschillende wijzen verwoorden. En dat gebeurt in de Bijbel uiteraard ook. Maar het is er maar één. En de eigenaardigheid is dan, al ben ik bang dat vele christenen dat niet eens inzien, de eigenaardigheid is dan namelijk dat het gaat om een belofte die gedaan is, om verwachting die men op grond daarvan heeft, maar alleen al het idee dat ooit een keer die belofte zou vervuld worden, daar protesteert men tegen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Wij hebben daar natuurlijk hier wel vaker bij stilgestaan. U weet wel, de Joodse verwachting is dat de Messias zal komen. Maar als er iemand opstaat die de Messias lijkt te zijn, dan kan dat niet waar zijn. Dan mag dat niet waar zijn, want u weet het, dat betekent het eind van het Jodendom. Weer erover gesproken. Maar daarnaast, want ik praat liever dan toch over christendom, daarnaast vinden wij in het christendom het geloof in de, laten we maar zeggen, de wederkomst van Christus. Al verstaat men daar dikwijls onder het oordeel van de jongste dag, maar dat doet nou weinig te zaken. Maar de term wederkomst van Christus, die kent men. Men zegt ook dat te geloven, maar het idee dat dat vandaag of morgen of overmorgen dan wellicht een keer gebeuren zal, ja, dat acht men heel onwaarschijnlijk. En dat is dan de populaire variant, maar in werkelijkheid, men gelooft het niet. Niet echt, tenminste. Want het moet toch echt een keer gaan gebeuren. Maar als het dan gebeurt, ja, dan, dan, dat geloof me niet. Waaruit men weer volgt dat die religieuze gedachten en verwachtingen, die staan zo ver van het dagelijks leven af, zo ver van de realiteit af, dat op het moment dat het bij elkaar komt, dan ontbreekt er een, dan breekt er een rel uit, zal ik maar zeggen. En toch, zo moet het een keer gaan. En dat is ook wat de apostel Paulus zegt. Ik word geoordeeld over de hoop der belofte die van God tot de Vader geschied is. Maar de gedachte is, maar ik geloof dat die belofte vervuld is. Mag dat alsjeblieft een keer. En dan vers 7. Tot de welke onze 12 geslachten, dat zal duidelijk zijn dat bedoeld worden 12 stammen Israëls, tot de welke onze 12 geslachten gedurende nacht en dag dienende, nou ja, God dienende heeft men ervan gemaakt, maar ik zou dat woord God maar weer weglaten, want ik denk dat het gewoon gaat om religie en anders niks. Maar nacht en dag dienende verhopen te komen. Dat wil zeggen, die 12 geslachten hopen te komen tot de vervulling van die belofte en van die hoop die God tevoren aan de Vader gegeven heeft. En van die hoop, zegt de apostel in vers 7, over welke hoop ik, o koning Agrippa, van de Joden word beschuldigd. Want daar gaat het om. Hetgeen blijkt uit die vreemde zin van vers 8. De vertalers weten er niet goed raad mee, omdat het een volstrekt retorische uitspraak is. Wat wordt het bij uw lieden ongelooflijk geoordeeld dat God de doden opwekt? Bij voorkeur vertaalt men dan toch maar met, waarom wordt het bij uw lieden ongelooflijk geoordeeld dat God de doden opwekt? Maar ook dan verwacht de apostel uiteraard geen antwoord op de vraag. Maar hij drukt dus een verbijstering over uit, dat men enerzijds gelooft in beloften die God gedaan heeft, aan de andere kant niet bereid is te geloven dat het ook werkelijk vervuld wordt. Men gelooft in de beloften als zodanig, maar dat God de doden zou kunnen opwekken. Ja, dat. Terwijl dat natuurlijk toch vreemd is, want als men in de beloften Gods gelooft, dan gelooft men dus in de Oud-Testamentische schriften, want daar komen ze uit, hè, die beloften, daardoor kennen wij ze. En het blijkt dat ook in de Oud-Testamentische geschiedenis bij gelegenheid doden werden opgewekt. Weliswaar niet om de andere dag, maar het gebeurde wel bij gelegenheid. Waarbij die doden dan niet nieuwe scheppingen werden overigens, daar gaat het niet om. Maar dat is ook naar het punt niet. Het punt is gewoon of het mogelijk is dat doden opgewekt worden. En dat was in Oud-Testamentische tijd al gedemonstreerd. Dat is namelijk mogelijk. Zo vreemd is dat ook weer niet. Maar op een gegeven moment moet dan toch ooit iemand uit de doden opstaan, waardoor hij tot Messias zou gesteld worden. Het zou toch een keer moeten gebeuren. En men zou dat niet als ongelooflijk beschouwen. Als men gelooft in de beloften, dan zou men ook moeten geloven dat het eenmaal zal gebeuren. Maar dat het daarom gaat, om die beloften Gods, en daarmee de opstanding uit de dood, lijkt me een duidelijke zaak. Aan de ene kant ben ik geneigd er mij te voor verontschuldigen dat het alweer daarover gaat. Aan de andere kant ben ik blij dat het er alweer over gaat, omdat het toch niet algemeen bekend of geaccepteerd is. De Bijbelse boodschap is de boodschap van een nieuwe schepping die tot stand komt in Christus en wel in het bijzonder door zijn opstanding uit de dood. Als hij niet is opgestaan, dan komt die nieuwe schepping er ook niet. En dat is dus essentieel. En dat dat niet algemeen begrepen wordt, mogen blijken uit het feit dat velen zich christenen noemen, maar niet geloven in de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. En die ene theoloog zouden we niet meer noemen, dus dat doen we vandaag nou niet meer, hè? Want dan kunnen we wel aan de gang blijven, zo zijn er veel meer. Maar dat is waar het werkelijk om gaat. En voor de wat bijbelvastere evangelische christenen zeg ik precies hetzelfde. Waar het over gaat, is niet de geboorte van de Heer Jezus of iets dergelijks, of zijn maagdelijke geboorte zelfs. Waar het over gaat, werkelijk, is zijn opstanding uit de dood. Want bij die gelegenheid werden de beloften Gods definitief vervuld. Hij kan er niet meer teruggedraaid worden, dat is nou eenmaal gebeurd. In zijn opstanding, zoals we nu verscheidene malen in deze uiteenzettingen gelezen hebben. En de apostel maakt er niet een soort hobby of stokpaardje van. Dit is gewoon de essentie van de prediking. God heeft hem opgewekt, zei Petrus en Paulus aan het begin van de handelingen. En Paulus hier aan het eind van de handelingen zegt het nog steeds. Over die hoop, o koning Agrippa van de Joden, word ik door de Joden beschuldigd. Let op die vreemde uitspraak in vers 7. Terwijl onze 12 geslachten, en daarna, over welke hoop ik van de Joden word beschuldigd. Dat is 1 of maximaal 2 van die 12 geslachten. Niettemin zegt hij dat die 12 geslachten daartoe hopen te komen, of verhopen te komen. Waarom dat ver, weet ik ook niet. Veranderd dacht ik niks aan de betekenis van het woord. En maar de aardigheid is dat er in dit vers natuurlijk meteen ook vast ligt dat die 10 stammen een rol zullen spelen in de wederkomst van Christus in elk geval. Ik bedoel die andere 10 stammen, hè? 10 van de 12. Wat moet ook duidelijk zijn, dat het geen enkele noodzaak is om te spreken over onze 12 geslachten als ze dezelfde zouden zijn als de Joden. Dat is namelijk niet zo. Maar hij zegt, het zijn 12 geslachten, maar het zijn de Joden die er vijandig tegenover staan. Die begrijpt u toch, hè? Maar hij heeft het uitdrukkelijk ook over de andere 10. Daarna valt er weinig meer over te zeggen, behalve dan dat het vermoeden toch logischerwijze zou reizen dat de apostel Paulus weet waar hij die andere 10 moet zoeken. Blijkbaar niet. Het zijn de Joden die protesteren en zij vormen 2 van die 12 stammen. En hij zegt niet die 12 geslachten protesteren. Hij zegt nee, de Joden protesteren. Waarbij wij Joden zouden interpreteren inderdaad als religieuze Joden. Ik bedoel, Jood in religieuze zin. Want aan de andere kant zegt hij, zijn die 12 geslachten die hopen te komen tot de vervulling van deze belofte Gods. Ik zou er niet al te zwaar aan tillen, want ik denk niet dat het betekent dat al die 12 stammen, dat zou namelijk zelfs inclusief de Joden zijn dan, dat al die 12 stammen met verlangen, met rijkhalsend verlangen uitzien naar de verschijning van de Messias, want dat is niet het geval. Maar de algemene verwachting is wel dat al die 12 stammen verenigd zullen worden wanneer eenmaal de Messias zou verschijnen. Waarbij ook inderdaad weer sprake zou zijn van een Israëlitisch en dan dus Davidisch koninkrijk en koningshuis enzovoorts. Maar zo is het wel, daar is het wachten op. En niet alleen de 2 wachten daarop, maar de andere 10 ook. Vind ik toch onaardig. Hoe dan? En waar zoeken we ze? Daar ga ik dus nu verder niet op in. Het is opmerkelijk genoeg dat hij ze wel noemt. En van de Joden, zegt hij, word ik beschuldigd. Nou goed, laat ik verder buiten beschouwing. De apostel spreekt dus in vers 8 zijn verbazing erover uit dat men de problemen mee heeft dat God de doden zou opwekken. Het gedachte is namelijk dat als men die beloften kent, dan weet men ook dat God in het verleden doden heeft opgewekt. Dus zo moeilijk zal het dan ook weer niet zijn. Goed, dan zegt en daarbij spreekt de apostel eigenlijk nog steeds als fariseer. Als Jood. En u weet het hoe dat zit, hè? De fariseeën geloven in wonderen, geloven ook inderdaad in opstanding als zodanig. En daar spreekt hij dus ook over. En daarna zegt hij, vers 9, ik meende waarlijk bij mijzelf, dat wil zeggen, ik was er 100% van overtuigd, dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth vele wederpartijdige dingen moest doen. Vijandige dus, hè? Vijandige dingen doen tegen de naam van Jezus van Nazareth. Specifiek, maar niet tegen het idee dat doden zouden opgewekt worden of zo. Hij geloofde alleen niet dat Jezus degene was die de Messias zou zijn, hè? En inmiddels geworden was. Maar hij zegt, ik meende waarlijk als Jood en als Farizeeën dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth vele wederpartijen dingen moest doen, het welk ik ook gedaan heb, te Jeruzalem, en hier vinden we eigenlijk zijn meest uitgebreide bekentenis wat dat betreft, want het is toch een soort bekentenis. Hij zegt, het welk ik ook gedaan heb te Jeruzalem, en ik heb vele van de heiligen in de gevangenissen gesloten, de macht van de overpriesters ontvangen hebbende, Dat moet op een of andere wijze dus ook nog na te gaan zijn, hè? Als het hier over een rechtszaak gaat, dan moet documentatie van bestaan. Paulus had van het Sanhedrin dus macht ontvangen om degene die geloofde in de naam van Jezus van Nazareth gevangen te nemen. En dat heeft hij ook gedaan. En daarna zegt de apostel, en als zij omgebracht werden, stemde ik het toe. Dat schijnt dus toch gebeurd te zijn. Al lezen we er niet veel over gedetailleerd. Ja, wel dat hij dreiging en moord blies, zoals dat met zijn fraaie uitdrukking heet, eerder in Handelingen. Maar hoe dat precies in elkaar stak, weten wij ook niet. Het was in ieder geval niet de verantwoordelijkheid van Paulus om ze om te brengen, maar wel om ze gevangen te zetten. Maar het schijnt toch uitgelopen te zijn bij gelegenheid in dat ze die gevangenen vervolgens omgebracht werden. En Paulus zegt, ik stemde het toe. Sommigen concluderen daar trouwens uit dat als er staat, ik stemde het toe, dat hij dus stemrecht had in het Sanhedrin en dus lid was van het Sanhedrin. Ik moet u zeggen dat dat nog nooit bewezen is en dat het ook niet hieruit naar voren komt. Men kan immers ergens mee instemmen, men kan iets toestemmen, ook zonder dat men officieel stemrecht heeft, zal ik maar zeggen. Dus dat weten we nu nog niet. Maar hij was het ermee eens, dat is wat hij zegt. En door al de synagogen heb ik hen dikmaals gestraft en gedwongen te lasteren, dat wil zeggen tegen de naam van de Heer Jezus. En bovenmate tegen hen woedende heb ik hen vervolgd, ook tot in de buitenlandse steden. Dat wil zeggen, niet alleen in Jeruzalem, maar daar begon het wel, zoals we in Handelingen eerder ook lezen. Maar daarna ook in buitenlandse steden, meervoud. En dan komt hij natuurlijk toe aan de geschiedenis bij Damascus, een reis naar Damascus in vers 12. Waarover ook als ik naar Damascus reisde met macht en last. Prachtige uitdrukking. Met macht en last. Dat wil zeggen, hij had autoriteit en hij had een opdracht. Van ditzelfde Sanhedrin, dat hem nu zo zwaar beschuldigt. Staat er ook bij, hè? Met macht en last welke ik van de overpriesters had. Met andere woorden, hij was trouw aan de Joodse zaak. Dat is duidelijk, dat kan niet bestreden worden. Vers 13. Toen zag ik, o koning, in het midden van de dag op de weg een licht boven de glans der zon. Het wordt hier uitgebreider beschreven dan waar elders ook. Een licht boven de glans der zon, sterker dan dat van de zon, van de hemel mij en degene die met mij reisden, dat lees je ook nergens anders, omschijnende. Een heerlijkheid en licht groter dan van de zon. En als wij allen ter aarde nedergevallen waren, kan je het beste doen dan ook, hè, en vooral je ogen bedekken. Als we allen ter aarde nedergevallen waren, hoorde ik een stem tot mij sprekende en zeggende in de Hebreeuwse taal, Sal, Sal, wat vervolgt gij mij? Dat wisten we al. Alleen die andere uitdrukking lezen we alleen hier. Namelijk, het is uw hart tegen de prikkels de verzenen te slaan. Die staat nergens anders, maar het is een bekende uitdrukking geworden. Ook in onze Nederlandse taal. Hè? Men moet niet de verzenen tegen de prikkels slaan. Ik denk niet dat die uitdrukking nog veel gebruikt wordt tegenwoordig. Want men weet toch niet wat verzenen zijn meer. En prikkels, prikstokken, dat mag niet meer van de dierenbescherming, neem ik aan. Dus vooruit maar weer. Maar u weet waar het om gaat, hè? Die prikkels, dat zijn die stokken die ze in het achterste van een os prikken, opdat het beest vooruit zal lopen en daarmee de ploeg of zoiets, de kar zou trekken. Ja, de prikkel des doods is de zonde. En de kracht der zonde is de wet. Dat staat ook alweer. Dat is 1 Korinther 15. Over de opstanding, ja, ja. De prikkel des doods is de zonde. Dat wil zeggen, de dood wordt vergeleken met die os. En die dood wordt geactiveerd door die prikstok in zijn achterste. Dat is de wet namelijk. Nee, dat is de zonde. De zonde activeert namelijk de dood. En daarna vragen we, maar wie houdt die prikstok dan vast? Wie bedient dat ding? En dan zegt Paulus, nou dat is wat de wet doet. De wet beweegt die stok en de stok beweegt, of de wet beweegt de zonde, activeert de zonde en de zonde activeert de dood. Aardig plaatje, toch zo? Ja. Nou, maar de Heer zei tot Saul, het is uw hart de prikkels, tegen de prikkels, de verzenen te slaan. De gedachte is dat de os achteruit trapt om die prikstok weg te trappen. Maar daarmee trapt hij zelf met zijn verzenen, zijn poten, zijn pezen, zijn spieren in die prikstok. Dus het schiet niet echt op. Maar dat is wat Paulus deed. Paulus zegt namelijk ook dat hij bovenmate woede, laten we zeggen, tegen de christenen in vers 11. Maar die uitspraak, het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan, ligt wel degelijk de tipje van de sluier op. Het idee is namelijk dat de apostel inderdaad geprikkeld werd door die leringen van die christenen. En ik denk dat het toch een soort onmacht geweest is. Misschien intellectuele onmacht, maar in ieder geval, het is of psychologische onmacht wellicht. Het is de onmacht geweest om dat woord te bestrijden, waardoor hij het is gaan bestrijden op deze wijze, op deze nogal agressieve wijze, mag ik wel zeggen. Wij herkennen de apostel zo niet. Wij kennen de apostel als een geleerd man, zo wordt hij ons ook altijd voorgehouden, hier in dit hoofdstuk trouwens ook, als een geleerd man, altijd al geweest, als een soort intellectueel. En die zien we niet meteen op stap aan het hoofd van een groep politiemannen, of hoe dat maar heet, mag aan een legereenheid om orde op zaken te stellen. Dat hoort niet zozeer bij elkaar. Zo kennen we de man ook niet. Ik denk ook dat er wel wat scheef gegroeid was, ja. En dat het wapengeweld door de apostel gebruikt werd om zich te verzetten tegen deze leer, omdat er op redelijk, op verstandige wijze toch eigenlijk niks tegenin kon brengen. En dus een vorm van onmacht. En uit die onmacht ontstaan ook de bovenmatige dingen. Dat is altijd zo. Als men niet anders meer kan en niet weet hoe men doen moet, dan gaat men gekke dingen doen. Dan komt er een soort, het is toch een soort paniek eigenlijk ook. Maar dan gaat men bovenmatige dingen doen. Als mensen ineens beginnen te vloeken en schreeuwen, zal ik maar zeggen, dat is gewoon een kwestie van onmacht. Want zinnig is het niet. Maar het geeft uitdrukking aan dat men machteloos is. En ik denk dat die woede, het woeden dus, hè, van de apostel, of van Saulus in de tijd, tegen de gelovigen in de naam van Jezus van Nazareth, dat voortkwam uit onmacht, denk ik wel. In ieder geval blijkt dat uit de uitspraak van de Heer tot Paulus, het is uw hart tegen de prikkels de verzenen te slaan. Waar sloeg hij dan tegen? Ja, tegen die christenen, uiteraard, tegen die gelovigen. En dus tegen wat zij geloofden en leerden. Maar de Heer zei tot Saulus, je moet niet terugtrappen. Je moet op de goede wijze reageren en de goede kant oplopen. Niet achteruit trappen, maar vooruit lopen. Gewoon toegeven aan die prikkel, aan die leer. Hij moest er naar luisteren, mag dan niet prettig zijn, maar u begrijpt toch ook dat als de os netjes de kaart trekt, dan heeft hij ook niks te vrezen van die prikstok achter hem. Pas als hij dat niet doet en blijft stilstaan, dan krijgt hij een prik in zijn achterste. En als hij dan nog niet de consequenties trekt, gaat hij terugslaan, maar dat is niet zo verstandig natuurlijk. Het werkt alleen averechts. En dat is wat de Heer tot Paulus zegt. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Want daar was hij mee bezig. En daar hield hij dus nu mee op. En toen zei hij dus, nou Heer, zeg het dan maar. Toen ging het op een wat nettere wijze vervolgens. Staat hier ook, vers 15. En ik zeide, wie zijt gij, Heer? Vind ik een leuke vraag, want dat is waar het altijd om gaat, hè. Wie is hij? Ja, wie het ook is, ook als wij de Heer Jezus tegenkomen in de Bijbelse geschiedenis, dan is ook de vraag, wie zijt gij? U weet wel, heel het Johannes Evangelie door. Wie is hij eigenlijk? Wie bent u? Maar ook als het hier de Heer zelf is, Jehovah zelf, of de engel des Heeren, of wie dan ook maar, dan is nog steeds de vraag, wie zijt gij? Alleen krijg je dan het andere antwoord. Dan krijg je het antwoord, ik ben Jezus die gij vervolgt. Maar als ze Jezus was tegengekomen, had hij gevraagd, wie zijt gij? En dan had hij gezegd, ik ben, die ik van de beginnen ook ben, of wat ik u van de beginnen ook zeggen, toch? Met het antwoord dus uit een der hoofdstukken van het Johannes-evangelie. Maar goed, de Heer zegt, ik ben Jezus die gij vervolgt. En Jezus is dus ook degene die hem prikkelt. En die hem die prikstok als het ware in zijn achterste dan maar vooruit steekt. En Saulus protesteert daar wel tegen, maar dat kan hij beter niet doen. En de Heer zegt dan tot hem, maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen om u te stellen tot een dienaar en getuige. Dat wil zeggen tot dienaar, en de dienst bestaat uit het getuigen, tot dienaar en getuige der dingen. Beide die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen. Verlossende u van dit volk en van de heidenen tot de welke ik u nu zende. En dat laatste, dat vinden we eigenlijk ook bij de andere verslagen niet terug. De gedachte is namelijk dat de Heer hem van begin af aan meteen al naar de heidenen zond. Want dat zegt hij hier, zegt Paulus hier. En daar zit het probleem van de Joden natuurlijk, hoofdzakelijk. Dat hebben we ook gezien in de voorgaande uiteenzettingen. Als de apostel zegt, het is ook voor de heidenen, dan worden de Joden jaloers. Precies zoals in Deuteronomium was aangekondigd. Waarbij de Heer zegt, ik zal u tot jaloersheid verwekken door Loami, door een onverstandig, door een dwaas volk, en zo verder. Nou, dat is waar het dus werkelijk over gaat. En daarna heb ik dus een opmerking voor degene die enerzijds leren dat als de zaligheid naar de heidenen gaat, dan betekent het dat de zaligheid aan de heidenen gepredikt wordt. En aan de andere, en die anderzijds van mening zijn dat die zaligheid naar de heidenen, dat het pas een rol speelt in Handelingen 28 op zijn vroegst. Paulus zelf zegt, nee, dat is van begin af aan zo geweest. Direct bij zijn bekering, op de weg naar Damascus. Want toen zei de Heer, richt u op, sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen om u te stellen tot dienaar en getuige, en dus getuige der dingen die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen, verlossende u van dit volk en van de heidenen tot de welke ik u nu zende. En daarna komt de bekende verwijzing naar nogal wat uitspraken, met name uit Jesaja, om namelijk hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht des Satans tot God, opdat zij vergeving der zonde ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. En ik lees er wel snel overheen, maar mijn eerste commentaar is, lees er vooral niet snel overheen. Want hij zegt, en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Dat zei de Heer tot Paulus op de weg naar Damascus. Waar het om gaat, is dat wat hier gezegd wordt, is exact, niet letterlijk, maar inhoudelijk exact hetzelfde als wat de apostel Paulus vanuit zijn gevangenis schrijft in zijn brief aan Efeze. Dat is dat beruchte, dan wel beroemde gedeelte waarin de apostel zegt dat God hem die verborgenheid heeft geopenbaard. U weet wel, verborgenheid, geopenbaard. En dan zegt de apostel uiteindelijk ook wat de inhoud daarvan is. Nou, en de inhoud, zegt hij, dat is dat de heidenen, dat is Efeze 3 vers 6, dat de heidenen zijn mede-erfgenamen. Nou, meer hoef ik al niet meer te lezen. Maar goed. Dat de heidenen zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten zijn er belofte, één belofte, zijn er belofte, in Christus door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben. Als je daar een paralleltekst bij wil hebben, dan neem je voor de gelegenheid Handelingen 26, waar Paulus zegt dat hij tot de heidenen zou gezonden worden. Nee, gezonden werd, meteen al eigenlijk, want de Heer zei het tegen hem. En hij zei, Paulus zei daar, dat het was opdat zij, die heidenen, vergeving der zonde ontvangen En een erfdeel zal ontvangen onder de geheiligden. Een erfdeel onder de geheiligden. En in Efeze 3, opdat de heidenen zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam. Met de Joden uiteraard, of met Israël. Want dat was eerder ook al uiteengezet in hetzelfde Efeze, maar in bijzonder al in hoofdstuk 2. Maar in hoofdstuk 3 nog een keer. Het is precies dezelfde waarheid. En die waarheid wordt ons weliswaar hier meegedeeld voor de gelegenheid in Handelingen 26. Dan zul je zeggen, ja, dat is maar twee hoofdstukjes voor hoofdstuk 28. Dan zeg ik, nee, het is Handelingen 26, maar Paulus vertelt over hoe het was op de weg naar Damascus en wat de Heer toen zei. Dan kun je hooguit, want ik wil wel een beetje meegaan nog, hè, kun je hooguit nog zeggen, nou ja, maar hij vertelt het dan toch hier pas achteraf. Dan zeg ik, ja, dat kan wel zijn, maar voor Paulus zelf stond het van begin af aan vast. Ik zal u ver tot de heidenen afzenden, weet u nog, we hebben het kort geleden woorden van diezelfde strekking gelezen. Dat was in Handelingen 22. Waar Paulus zegt dat de Heer aan hem verscheen en tot hem zei in Handelingen 22 vers 18. Spoed u en ga inderhaast uit Jeruzalem, want zij zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. En daarna vers 21. Ga heen, want ik zal u ver tot de heidenen afzenden. Maar dat was al van latere datum, wat Paulus hier in Handelingen 26 zegt, is dat dat al aan de orde was, direct bij zijn roeping. Dan kijk ik niet op een dag, maar als je het letterlijk neemt, werd hem dat dus wel degelijk op die dag gezegd. Tenminste, zo lees ik Handelingen 26. Totdat iemand zegt, maar dat kan hem ook wel pas twee dagen of drie dagen later gezegd zijn. Dan zeg je, ja, dat kan, zou kunnen. Maar daar gaat het dus helemaal verder niet om. Het gaat erom dat toen Paulus geroepen werd op de weg naar Damascus, werd meteen vastgesteld dat hij geroepen werd om nu afgezonden te worden naar de heidenen als dienstknecht van Christus. Dat nog wat voorbereiding nodig had, dat de apostel eerst nog het een en ander heeft bij moeten leren, dat zal een duidelijke zaak zijn. Maar daarom stond zijn roeping toen al wel vast. Er is nog iets wat ik er meteen bij zeg. De Heer zei namelijk tot Paulus toen in Handelingen 26 vers 16, richt u op, sta op je voeten. Waarom op zijn voeten? Hoe lieflijk zijn de voeten dergene die het goede boodschap enzovoort, die vrede doet horen. Dat wil zeggen, hij had zijn voeten nodig voor zijn zendingsreizen. Dat is de betekenis van die voeten. Sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen om u te stellen tot dienaar en getuige der dingen die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen. Hij zou nog een paar dingen meer zien, dat is waar. Zoals gezegd, hij moest nog wel het een en ander leren. Maar daarbij zou je verlost worden van dit volk en de heidenen, tot de welke ik u nu zende. Dat wil zeggen, onder de autoriteit, de macht en bescherming van de Heer Jezus zelf zou hij zijn werk doen. En wat ik daarvan zeggen wil, dat vindt u waarschijnlijk niet zo heel erg interessant, maar ik vind het toch belangrijk. Het punt is namelijk dat men in sommige kringen leert dat men mag niet zomaar tot geloof komen. Hè? Dat kan namelijk niet. Hè? Dan moet je gegeven worden. Hè? Er moet sprake zijn van een gewelddadige, zoals een andere term voor is, maar weet ik zo gauw niet meer. Een krachtdadige, zo, hè? Dat is hetzelfde, maar het klinkt iets vriendelijker. Een krachtdadige bekering, zo van men zit te wachten tot men door de Heer in de nekvel gegrepen wordt. Want, zegt men, zo was het met Paulus ook. Zo hoort het dus. Dan moet ik u zeggen, zo was het met Paulus, maar niet omdat het zo hoorde. Want ik ontken niet dat die gelegenheid de bekering van Paulus was. Maar het bijzondere van zijn bekering was dat hij bij dezelfde gelegenheid aangesteld werd in de dienst van God. En daartoe verscheen de Heer hem. Dat staat in mijn Bijbel. Niet om Paulus tot bekering te brengen, of zoiets, of om, laat staan om hem tot geloof te brengen. Maar om hem aan te stellen meteen in zijn dienst. Ging dus in één moeite door. Maar dat is wat er staat. Hiertoe ben ik u verschenen om u te stellen tot dienaar en getuige der dingen. Beide die gij gezien hebt en, welke ik u nog, en in welke ik u nog zal verschijnen. Hij werd meteen in het ambt gezet. En dat is het bijzondere van de bekering van Paulus. Voor de rest is het helemaal niet eerlijk om Paulus' bekering als norm tot norm te verheffen, omdat dat niet de normale gang van zaken is. Die 3000 op de Pinksterdag dan, die in één keer tot geloof kwamen, was dat dan een krachtdadige bekering? Werden die door God in hun nekvel gegrepen? Nee, die hoorden gewoon de boodschap en ze vroegen aan Petrus, wat moeten we doen? En Petrus zegt, je moet je bekeren, en dat deden ze dus. Toch? Dan heb je 3000 voorbeelden, die dan toch voorbeelden zijn, niet van een krachtdadige bekering, maar meteen van geloof in de Heer Jezus Christus, en dat is het dan. Nou goed, daarna hoef ik geen voorbeelden meer te geven, want 3000 tegen 1 lijkt me wel doorslaggevend in dit geval. Verantwoordelijkheid ligt bij mens zelf. Nou goed, verder hoef ik het dus ook niet werkelijk op in te gaan. Wat ik wel noem nog vervolgens is de bekende uitspraken die we eerder ook tegenkwamen, namelijk die van om hun ogen te openen, hen te bekeren van de duisternis tot het licht. Kortom, het zijn weer uitspraken, met name inderdaad weer uit Jesaja over volk wat in duisternis wandelt, dat licht zou zien. Of de uitspraak over ik heb u ook gesteld tot licht der heidenen, tot het uiterste der aarde, zoals we die al geciteerd vonden in Handelingen 13. In een andere verhandeling dus. Maar wat Paulus dus gewoon zegt is dat hij volstrekt 100%, en als het meer zou kunnen zijn, was het meer dan 100%, trouw was aan Joodse beginselen, trouw was ook aan de schriften, en in ieder geval net zo trouw als welke fariseeën dan ook, beter kon ook niet in Joodse ogen, zo trouw was hij er en heeft daar inderdaad zich helemaal aan gewijd. Alleen het resultaat is geweest dat hij is tot geloof gekomen in de Heer Jezus Christus, die dan ook aan hem verschenen is, enzovoort. Kortom, hij wandelde een volstrekt Joodse weg en kwam zo terecht daar waar hij nu staat. En daar kon hij dus verder ook niks aan doen. En hij zegt, het is niet tegen de wet, niet tegen het Jodendom, niet tegen de tempel, integendeel. Het gaat om de vervulling daarvan, het gaat om logische consequentie daarvan. Nou goed, daarover hebben wij het weer na de pauze, want ik zie dat het hoog tijd is. Ja, zuster, u mag nog een vraag stellen. Ja, daarvan vrijmaken en daarvan redden. Verlossen is in ieder geval bevrijding, gewoonlijk vrijkoping overigens. Maar dat is het ook eigenlijk. Hij was het eigendom des Heeren. En dat betekent dat als de Heer hem iets wil laten doen, dat Joden nog heidenen dat kunnen verhinderen. En vandaar dat de apostel tamelijk vrij spreekt onder zowel de Joden als onder de heidenen waaronder hij gevangen was. Hij zegt dus gewoon, nu ook, dat hij ervan uitgaat dat hij vroeg of laat een keer zal worden vrijgelaten. Maakt me verder niks uit, de Heer heeft me dat beloofd. Goed, dan gaan we nu eerst. Zo waren wij in vers 18 bij de bekende woorden, ontleend aan nogal wat profetieën van Jesaja. Om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, en daarmee van de macht des Satans tot God. U weet wel, bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen, zei Paulus in zijn brief aan de Corinthiërs, opdat zij vergeving der zonde ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden, door het geloof in mij, zei de Heer, tot Paulus. En Paulus zegt dan, daarom, o koning Agrippa, ben ik dat hemels gezicht niet ongehoorzaam geweest, maar heb eerst degene die te Damascus waren en te Jeruzalem en in het gehele land van Judea en de heidenen vervolgens, dat is de volgorde, hè. Ik heb hen verkondigd dat zij zich zouden beteren en tot God bekeren, werken doende der bekering waardig. Dat vind ik een prachtige uitspraak, niet eens om de inhoud zozeer, maar om het feit dat hij twee anderen citeert. Hij citeert namelijk Johannes de Doper en Petrus. Want Johannes de Doper was degene die zei, brengt dan werken voort der bekering waardig. koninkrijk Gods is nabij gekomen en dat soort dingen. Breng dan werken voort der bekering waardig. Dus precies wat Paulus hier ook zegt. Werken doende der bekering waardig. En dat beteren en tot God bekeren, dat is wat Petrus zei, ik meen, in Handelingen 3. Betert u dan en bekeert u. Wordt beter en bekeert u. Opdat hij zenden zal, Jezus enzovoorts. Met andere woorden, de apostel snuit hier aan het eind van Handelingen aan. Niet alleen bij Petrus aan het begin van het boek Handelingen, maar zelfs bij de prediking van Johannes de Doper. Werken der bekering waardig. Men zou bovendien vers 20 leggen naast vers 18. In vers 18 zei de Heere tot Paulus en in vers 20 zegt Paulus wat hij toen deed. Het komt uiteraard met elkaar overeen. Maar de Heer zei tot Paulus over die heidenen opdat zij vergeving der zonde ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden. En in vers 20 zegt Paulus het gaat erom dat ze zich zouden bekeren. Werken doende der bekering waardig. Want de gedachte is juist en vooral dat waar die werken der bekering waardig gedaan worden, daar ontvangt men in de praktijk een erfdeel onder de geheiligden. Want uiteindelijk en in laatste instantie is het erfdeel gewoon het loon dat men ontvangt voor werken der bekering waardig. Namelijk voor de dienst aan God onder het nieuwe verbond in plaats van het oude. En dus het resultaat van de wandel, praktische levenswandel, in het licht in plaats van de duisternis. Maar dat zijn vermoedelijk meer woorden van Johannes. Maar Paulus gebruikt ze natuurlijk in zijn brieven ook. Daarna zegt hij in vers 21, om deze zaken wil hebben mij de Joden in de tempel gegrepen en gepoogd om te brengen. En zo was het natuurlijk ook. Om deze dingen. Omdat de apostel inderdaad niet langer dat Jodendom predikte of daar aan bij bleef hangen, om zo te zeggen. Integendeel, hij geloofde inderdaad in de vervulling daarvan door de Heer Jezus, die immers de verwachte Messias is. Daar gaat het om. Maar dat is waar de Joden tegen protesteerden en ze hebben gepoogd inderdaad hem om te brengen. Toen al. In de tempel. In deze dagen trouwens ook nog. Maar daar ben ik even aan voorbij gegaan.
Ja, wie is dat een erfdeel?
Ja.
Dus er zijn er meer.
Dat zou je kunnen zeggen, maar er staat niet echt een erfdeel. Er staat in de grondtekst gewoon erfdeel. Dat een, dat is speciaal Nederlands. Of althans is een verschijnsel in de moderne talen. Onbepaald lidwoord. Bestaat gewoon in die grondtalen niet. Dus of de, of het erfdeel dan in dit geval. Of gewoon helemaal niks. Maar een, daar mag je dus nooit enige waarde aan toekennen. Jehovah's getuigen maken er dankbaar gebruik van aan de hand van, of in Johannes 1, vers 1. Namelijk, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En zij voegen erin, het woord was een God. Ze zeggen dat mag je invoegen. Nee, eigenlijk mag je niks invoegen. Maar je mag met het een helemaal nooit iets bewijzen. Omdat het woord nou eenmaal niet bestaat. Niet echt, tenminste, in de Bijbel. Maar waar het gaat om het persoonlijk erfdeel, dat is natuurlijk zo. Dat erfdeel wordt aan de ene kant genoemd gewoon als de vervulling van de belofte Gods. Dat heet het erfdeel, dat is wat beloofd is. Het heeft ook wel degelijk met de dood te maken, want vervulling van de belofte Gods slaat altijd op nieuw leven dat tot stand gekomen is. Na de dood en voorbij de dood, daarom heet het erfdeel. En dus kan heel het nieuwe verbond beschouwd worden als erfdeel, een hele nieuwe schepping en het koninkrijk kan allemaal beschouwd worden als erfdeel. Maar daarna wordt de term veel specifieker gebruikt voor het deel dat de verschillende gelovigen zouden ontvangen. Een persoonlijk erfdeel in het koninkrijk dan wel onder het nieuwe verbond. Namelijk een persoonlijk loon. En daar is niks mis mee, want dat is ook wat God beloofd heeft onder het nieuwe verbond. En dus heet het ook erfdeel. Maar waar wij persoonlijk een erfdeel zouden ontvangen, is dat inderdaad het resultaat van onze persoonlijke dienst aan de Heer. Onze trouw aan de Heer. Leven in geloof, wandelen in het licht of hoe het maar heten mag. En vandaar die werken. Werken doen de bekering waardig. Nou goed, de Joden die hebben dat niet geslikt om de eenvoudige reden dat ze andere werken kennen, namelijk werken der wet. Niet werken der bekering, werken der wet. En dat is strijdig met elkaar. En zo strijdig dat het nog altijd onderwerp is van discussie. Altijd, hè? Dat is altijd zo geweest. Als wij zeggen we leven uit genade, niets dan genade, dan zijn er altijd bij die protesteren als het daarna toch gaat om werken. Der bekering waardig, werken des geloofs. U weet u nog, dat was het grote dilemma van Luther met de Romeinenbrief in de ene hand en de brief van Jacobus in de andere hand. En hij dacht dat hij er maar één moest wegdoen. Omdat hij ze niet met elkaar kon rijmen. Hetgeen ik nog altijd vreemd vind, omdat juist de Romeinenbrief in hoofdstuk 6 in het bijzonder uitgebreid spreekt over die werken, de dienst aan de Heer, de dienst aan de gerechtigheid onder het nieuwe verbond uiteraard. Wel degelijk werken, maar voortkomend uit geloof, daarmee uit bekering. Goed, de Joden hebben hem gegrepen en gepoogd om te brengen, vers 22, dan hulp van God verkregen hebbende. Natuurlijk, want hij zei toch dat de Heer dat tot hem gezegd had. De Heer zou hem verlossen uit de handen van dit volk en van de heidenen, lazen wij zojuist. En dus Paulus stelt het hier ook vast. Dan hulp van God verkregen hebbende, sta ik tot op deze dag betuigende, beide klein en groot. En de mensen waarvoor hij hier stond, dat waren groten uiteraard. En klein, dat is dan het gewone volk. Betuigende beiden, klein en groot, hoog en laag, zouden wij wellicht zeggen nu. Maar het is toch hetzelfde. Niet zeggende buiten, let op, niet zeggende buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben dat geschieden zou. Met andere woorden, Paulus had er geen enkel probleem mee om zijn boodschap te prediken, gewoon vanuit de oud-testamentische geschriften. Dan moet ik eigenlijk weer mijn mond houden, maar. Want ik liet mij dinsdag wat ontvallen en toen werd het laat die avond. Dat was echt niet de bedoeling. Maar nou zou ik het eigenlijk weer moeten zeggen, hè. Namelijk, dat ik laatst las dat iemand zei, ja, het probleem van de prediking van de apostel Paulus was dat zijn publiek het niet meer kon controleren aan de hand van de geschriften, omdat de boodschap van Paulus helemaal niet voorkomt in het Oude Testament. Het was compleet nieuw. Nou, dat is dus niet zo. Dat zegt de apostel hier dus ook luid en duidelijk. En het is bepaald niet de enige keer dat hij het zegt. Niet zeggende buiten hetgeen de profeten en Mozes, dat wil zeggen de profeten inclusief Mozes, want de nadruk komt daarbij te liggen op Mozes, en al de profeten, zo heet het meestal, hè? Mozes en al de profeten. Bij de Emmausgangers bijvoorbeeld, hè? Niet zeggende buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschiedde zo. En ik wijs er voor de volledigheid dan maar even op, dat de apostel eerder al gezegd had, dat hij verkondigd had de gehele raad Gods. Niet alles wat Paulus ervan wist, alles wat God ervan wist. De gehele raad Gods had hij verkondigd, zei hij tot de oudsten uit Efeze. Waar was het ook weer? Handelingen 19 was het, geloof ik. Niets achtergehouden hebbende, die verkondigen de gehele raad Gods. En hier zegt hij, ik heb niets gezegd buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zou. Wat dan? Namelijk dat de Christus lijden moest en dat hij de eerste, en dus eersteling, eerstgeborene, en dus koning en priester. Dat hij de eerste uit de opstanding der doden zijnde, licht, niet een licht, want anders vraagt Omari, zijn er dan nog meer lichten? Het antwoord is nee, er is maar één licht, toch?
Ja.
Licht zou verkondigen, deze volken en de heidenen, dat wil zeggen aan dit volk en de heidenen. En dus aan alle volken. En dat is weer de verwijzing naar die bekende uitspraken, met name uit Jesaja dan. Er is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Kom tot zijn schijnsel, alle volken. En gij, mijn zielen, heel persoonlijk, bid het aan. Dat was de bedoeling. Alleen ik beschouw het eigenlijk meer als een lied ter gelegenheid van Pasen dan ter gelegenheid van Kerst. Maar we kijken niet op een paar jaar. In dat verband, hè? Maar Mozes en de profeten hebben dus gesproken dat de Christus lijden moest en dat hij de eerste uit de opstanding der doden zijnde licht zou verkondigen, deze volken en de heidenen. En ik wijs er meteen maar op dat uit 1 Korinthe 2 blijkt dat juist de dood en opstanding van Christus deel uitmaakte van de verborgenheid. Die begrijp je toch hopelijk, hè? Want dat staat daar, hè? Verborgenheid welke de oversten deze wereld niet gekend hebben, want als ze die gekend hebben, hadden, dan zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. En dus was verborgenheid, staat er. En Paulus zegt, die verborgenheid is mij geopenbaard, maar dat betekent niet dat hij iets nieuws geleerd heeft wat nergens in de Bijbel te vinden is. Hij heeft gewoon leren zien wat het Oude Testament werkelijk zegt, of wat de schriften bevatten. Wat er weliswaar redelijk bedekt was in het Oude Testament, maar de Heer heeft het hem getoond. Daar gaat het maar om. En niet alleen hem, maar ook andere heiligen en apostelen en profeten. Dat staat er allemaal bij, hè, in Efeze 3. Nou goed, probeer het weer aan de kant te zetten. De profeten, inclusief Mozes, leren dus dat de Christus lijden moest en dat hij de eerste uit de opstanding der doden zijnde licht zou verkondigen aan dit volk, het Joodse volk dus kennelijk, en de heidenen. Wellicht ook de 12 stammen Israëls en de heidenen, maar het maakt verder niks uit, er blijven sowieso dit volk en de heidenen. Ongeacht waar je de 10 stammen dan toe rekent. Of je die rekent tot dit volk, zo niet, dan vallen ze automatisch onder de categorie heidenen. Maakt geen verschil dus. En als je deze dingen tot verantwoording sprak, zij, en dus als een soort persoonlijk getuigenis, zei Festus met grote stem, gij raast Paulus, de grote geleerdheid brengt u tot razernij. Men zegt dan, nou ja, Festus kon dat helemaal niet begrijpen, omdat hij niet geacht werd iets te weten van de oud-testamentische geschriften. Nou, dat is dan misschien zo. Maar Paulus spreekt er meteen tegen. Hij zei, ik raas niet machtigste Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en van een gezond verstand. Want de koning, de man die ernaast zat, Agrippa, de koning, weet van deze dingen. Zoiets van, ja, daar weet u helemaal niks van. Maar Agrippa naast u, die weet van deze dingen, tot welke ik ook vrijmoedigheid gebruikende spreek. Hij zegt, ik heb het helemaal niet tegen jou, ik heb het Nou goed. Ja, ik denk altijd als een beetje theoloog kan nou altijd nog de conclusie trekken dat Paulus geel keek. En dat Festus dacht dat hij tegen hem sprak, maar hij sprak in werk. Nou goed, laat maar zitten. Sommigen komen tot vreemde conclusies. Maar hij sprak tot Agrippa. De gedachte is bovendien, en dat vind ik wel een correcte, de gedachte is dat wij hier slechts een samenvatting vinden van wat de apostel Paulus naar voren bracht. Want uit deze uiteenzetting volgt helemaal niet dat Paulus een geleerd man was. Laat staan dat hij voor grote geleerden doorging. En als niettemin Festus zegt, de grote geleerdheid brengt u tot razernij, dan moet de conclusie luiden dat dus de apostel Paulus een veel uitgebreidere uiteenzetting gegeven heeft, onder verwijzing naar schriftplaatsen, dat wil zeggen voorzien van citaten uit de schrift. En daaruit moet dan zijn geleerdheid gebleken zijn. Maar het zal wel zo geweest zijn dat al die argumenten die de apostel aangedragen heeft uit het Oude Testament natuurlijk voor Festus nogal onbegrijpelijk waren. Want als je er echt niet van weet, ja, dan helpt zoiets natuurlijk ook niet. Althans niet op korte termijn. Paulus heeft er alleen de indruk mee gewekt dat hij erg geleerd was. En daarna blijkt Festus toch wel verstand van zaken te hebben, maar van andere dingen. Hij zegt, de grote geleerdheid brengt u tot razernij. Vind ik wel aardig, hè? Razernij is gewoon razen. U weet toch wat razen is, hè? Dat is hetzelfde als racen. Dat is tekeer gaan, doorslaan, te hard rijden dus eigenlijk, want dat is wat het is. En razen wil zeggen, wil een eind aan elkaar praten, misschien niet helemaal zonder verband, maar dan toch zodanig dat het uiteindelijk geen samenhangend geheel is. Dat is razen. Hetzelfde woord wordt trouwens ook gebruikt voor ziekte, de werking van een ziekte in het menselijk lichaam. Dat raast, dat gaat maar door. Nou goed. Maar waar hij het over heeft, is dus eigenlijk over krankzinnigheid. Daar komt het op neer. dat dit logisch verband der dingen kwijt is. Grote geleerdheid kan namelijk een mens krankzinnig maken, zeg ik er maar meteen bij. Ja, er is niks moeilijks aan. Het punt is namelijk... Het punt is namelijk dat het is wel aardig als men veel weet, maar als men de samenhang der dingen niet kent of niet begrijpt, en dat is wat anders dan weten, dan kan je dat alleen maar gek maken. Maar misschien mag ik er helemaal niet over spreken. Ik weet er niet of dat wel bijbels verantwoord is om het allemaal te zeggen. Zinnig is om het te zeggen, bedoel ik, in verband met bijbelstudie. Maar ik vind het wel eens nuttig. Ik wil dat wel eens graag zeggen. Het punt is namelijk dat, en ik had het er straks al een beetje over, dat zoveel mensen inderdaad van alles leren, ook in onze dagen, en maar helemaal niet in staat zijn om het verband der dingen te zien. Je kunt feiten uit je hoofd leren, en dan kun je daaruit citeren, daaruit putten, maar als je het normale verband tussen die feiten niet kent, ja, dan kun je er alleen maar gek van worden. Laat ik het dan nog anders vertellen. Iemand die veel geleerd heeft, kan alles bewijzen. Heeft argumenten genoeg. Heeft talloze. Als je je hele Bijbel uit je hoofd kent, alle teksten uit de Bijbel kent, moet het toch mogelijk zijn door de juiste teksten samen te voegen en in de juiste volgorde te plaatsen om een bepaalde gedachte of een bepaalde leer te onderbouwen. Dus ook wat in de praktijk dikwijls gebeurt. Maar of dat dan is wat de Bijbel leert, nee. Dat is niet zo. Ik mag het misschien niet zeggen, maar ik geef wel eens als commentaar, als iemand weer eens wat vertelt wat je in de Bijbel meent gevonden te hebben, geef ik persoonlijk wel eens als commentaar, die is hartstikke gek. Dat zeg ik dan niet in het publiek, dus ik moet het eigenlijk nu ook niet zeggen. Maar dat meen ik dan serieus. Toch. Want wat men dan gedaan heeft, is hier en daar een tekst uit de Bijbel halen, andere uiteraard weglaten. Ja, bewust of onbewust, dat doet er nou niet toe. Maar men verzamelt teksten uit de Bijbel ter onderbouwing van een bepaalde redenering. En men komt tot een heel verhaal. Ik beweer bijvoorbeeld ook dat als je gelooft dat alle mensen uiteindelijk behouden worden, die leven een alverzoening, waar ik nog altijd tot vandaag van beschuldigd word. Ik vind dat een leer die getuigt van krankzinnigheid. Dat is mijn persoonlijke mening. Dat durf ik rustig in het publiek te zeggen. Ik vind het volkomen belachelijk. Omdat als je iets van je Bijbel gelezen hebt, gewoon met gezond verstand, dat meen ik ook, gezond verstand, dan weet je dat vanaf de eerste bladzijde tot de laatste bladzijde van de Bijbel God de mens oproept om zich te onderwerpen aan zijn woord, om te geloven dus in wat God gesproken heeft en daarmee te geloven in de Heer Jezus Christus, want zo niet, dan loopt het slecht met je af. Als je niet gelooft in degene die leven geeft en beloofd heeft te zullen geven, dan krijg je geen leven. En dan moet je het doen met de demo-versie, zeg ik altijd tegenwoordig. Hè. Dan moet je het doen met het leven wat je nu hebt. Maar het houdt een keer op, want u weet hoe het is met demo-versies. Je kunt ze niet saven. Nee, je kunt de bestanden niet saven. En u weet wat saven is, hè? To save. Dat is redden. Dat is het Bijbelse woord ook in de Engelse vertaling voor redding en zaligheid enzovoorts. Zo zit dat nou eenmaal. Als je dan toch uit je Bijbel meent te kunnen aantonen dat het uiteindelijk toch allemaal wel goed komt met ieder mens en ieder toch wel behouden wordt, dan ben je volkomen geschift. Dat meen ik, zeg het nou maar eens een keer, heel scherp. Maar dat meen ik ook echt voor de volle 100%. Ik denk ook niet dat argumenteren dan nog zin heeft. Van oudsher, vanaf Genesis feitelijk, maar de hele Bijbel door, met de nadruk op de profeten, is altijd sprake van oproep tot bekering, want anders komt dat oordeel. Absoluut en onafwendbaar. Glasharde uitspraken erover in de schrift. Als je dan toch een andere theorie kunt ontwikkelen, dan ben je helemaal doorgeslagen. En dit gebeurt nog willens en wetens. Maar wij kennen er natuurlijk ook die misschien 100 keer de Bijbel hebben uitgelezen. Ik nooit hoor, zo vaak, maar vooruit. Op geen stukken, nou mag ik wel zeggen. Maar die hebben 100 keer de Bijbel uitgelezen en die weten zodanig versen aan elkaar te breien dat ze de hele Bijbelse waarheid volkomen onderuit halen. En ik moet u zeggen, dat is wat je in orthodoxe kring ook dikwijls tegenkomt. Er is ook een goede reden voor. Men weigert te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, onder wat voor voorwendsels dan ook. Nee, het wordt er dikwijls verboden. Mag niet, weet je wel. Weet je, er moest zo'n krachtdadige, ik moet erop wachten. De Heer moet het doen en dat soort vrome praat meer. En daar is wel een tekst voor te vinden dat de Heer iets doen zou, enzovoort. Maar men weigert te aanvaarden dat de verantwoordelijkheid voor het een en ander ligt bij de individuele mens. En dus bij mijzelf. En het verhaal is, als ik of u, als wij niet tot geloof komen in de schrift, en ons toch met de schrift bezighouden, dan worden we totaal misjoggen. Laat ik het dan maar met een Hebreeuws woord zeggen. Redelijk bijbels, hè? Dat meen ik ook echt. En dat is ook wat ik om me heen zie, sprak hij met arrogantie in zijn stem. Maar ja, dat kan ik ook niet helpen, maar zo zit het toch echt wel. En dat is wat gebeurt. Als men veel weet, veel geleerd heeft en alles nog onthouden kan ook, dan loopt men alleen het risico om gek te worden. Want dat heeft namelijk geen zin. Wat zinnig is, is dat men verband, de harmonie, de eenheid der feiten kent. En voor zover we onze Bijbel zouden kennen, is niet de bedoeling dat we bij elke gelegenheid een passende tekst zouden kunnen citeren, maar is het de bedoeling dat we de samenhang van de schrift zien als de ene uitdrukking van God, van het wezen Gods en van het werk Gods, enzovoorts. En nou helemaal los daarvan, ik persoonlijk ken in principe twee soorten mensen. De ene is de categorie die kan alles onthouden, maar begrijpt het verband niet. En de andere categorie die onthoudt alleen daar waar de verbanden gezien worden. Dat wil zeggen, men moet het verband kennen en anders vergeet men het. En tot die categorie hoor ik. Vandaar dat ik er makkelijk over praat. Ik weet precies hoe dat zit. Als ik iets niet plaatsen kan, iets ook uit de Bijbel, als ik het niet plaatsen kan, niet zie hoe het samenhangt, vergeet ik het. Kan ik het echt niet onthouden. Maar als het in een geheel past, komt het vanzelf naar boven. En als ik mijn eigen wandjes terughoor van 15 tot 20 jaar geleden, ja inderdaad, als ik die terughoor, dan denk ik, hoe bestaat het? Want dan ben ik zelf verbaasd dat ik toen precies hetzelfde zei als nu. En dat komt echt niet omdat ik preken maak of systematisch altijd dezelfde aantekeningen gebruik. Dat is namelijk niet zo. Ik maak nooit preken. Ik heb alleen kanttekeningen in mijn Bijbel. Die heb ik hier op een briefje staan bij de diverse versen. Hier en daar wat schriftverwijzingen die ik dikwijls helemaal niet bekijk. Zo vanavond ook helemaal niet. Alleen heb ik ze ernaast liggen, maar voor de zenuwen. Maar je komt altijd vanzelf terecht in hetzelfde verhaal. Hetzelfde Bijbelse verhaal, van welke kant je binnenkomt. En dat kan ik onthouden, vanwege de harmonie, vanwege de samenhang der dingen. Maar losse feiten, godzijdank, denk ik wel eens, kan ik ze niet onthouden, want je zal er toch echt gek van worden, hoor. He? Dus je moest weten wat iedereen zoal over de Bijbel gezegd heeft, en op grond waarvan. Ik wil alleen maar weten wat de Bijbel leert. En wat anderen ervan zeggen, dat kan helpen om je erin weg te wijzen, om de weg te wijzen, zal ik maar zeggen. Maar daarna moet je gewoon vergeten die wegwijzer. Je moet gewoon de weg in je Bijbel leren. Dat is eigenlijk met alle dingen zo. Let maar eens op, er zijn er die halen de beste cijfers op school. En ze worden helemaal geschikt. Dat is echt waar. Ze alles kunnen onthouden, maar niet het vermogen hebben om het verband der dingen te zien. Laat staan er de conclusies uit te trekken. Dat is problematisch en dat is waar Festus het over heeft. Het is een bekend verschijnsel. U weet toch dat men zegt dat genialiteit en krankzinnigheid, dat het aan elkaar grenst? En dat heel wat mensen die voor genie versleten worden, tegelijkertijd compleet geschift waren, dat weet u toch? Dat gaat in elkaar over. Maar er is een gebrek, daar komt het van. Er is een mankement. En daar heeft Festus het hierover. Als hij zegt, Paulus, de grote geleerdheid brengt u tot razernij. Zo van, je weet zoveel bijbelteksten bij elkaar te bedenken. Ja, en dan komt er zo'n vreemde theorie uit. Maar Paulus zegt, dat is niet zo, machtigste Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en van een gezond verstand. En dat moet leiden tot de gezonde leer, waar Paulus het over heeft in zijn brief aan Timotheus en Titus, uiteraard. En hij beroept zich op de koning. De koning weet van deze dingen, tot welke ik ook vrijmoedigheid gebruikende spreek, want ik geloof niet dat hem iets van deze dingen verborgen is, want dit is in geen hoek geschied. Aan de ene kant vertrouwt u toch op de bijbelkennis zelfs van Agrippa, aan de andere kant ook dat Agrippa op de hoogte is van de geschiedenis uiteraard van de laatste jaren. Hij zegt dan ook, gelooft gij, o koning Agrippa, de profeten? Maar Agrippa hoeft geen antwoord te geven, uiteraard. Want Paulus heeft trouwens het recht niet om Agrippa ter verantwoording te roepen. Bovendien, elke uitspraak van Agrippa zou politieke consequenties hebben. En dus beantwoordt Paulus zelf maar in zijn retoriek deze vraag. Ik weet dat gij ze gelooft. En Agrippa zei tot Paulus, gij beweegt mij bijna christen te worden. Waarbij bijna, dat moet u lezen in de betekenis van in een korte tijd. Want dat is wat het werkelijk betekent. Gij beweegt mij in zo'n korte tijd, met zo'n korte uiteenzetting, christen te worden. En Paulus zei, ik wenste wel van God dat, en bijna en geheelig, niet alleen gij... Kijk, bijna en geheelig kunnen wij dus ook niet meer begrijpen wat er nu staat. Maar als u bijna leest in de zin van in korte tijd, dan is het weer duidelijk. Ik wenste wel van God dat in korte tijd en tegelijkertijd volkomen, niet alleen gij, maar ook allen die mij heden horen, zodanig weer gelijk als ik ben. Nou ja, op die ketenen na dan, want een beetje humor past er natuurlijk wel bij. Een prachtige uitspraak. Nou goed, en als hij dit gezegd had, stond de koning op, uiteraard, zit er wel in, want nou werd het vuur hem te na aan de schenen gelegd, heet dat. Hij stond op, en de stadhouder, en Bernice, en die met hen gezeten waren, alle hoogwaardigheidsbekleders, en aan een zijde gegaan, zeiden ze, zonden zich even af, even met elkaar fluisteren, even raadhouden, spraken zij tot elkander, zeggende, deze man doet niets des doods of der banden waardig. Nee, want waar het alleen maar over gaat, is over een, laten we zeggen, theologische discussie. De vraag naar de schriften en de vraag naar of de Heer Jezus degene is in wie deze schriften vervuld worden. Maar daar hebben deze lui verder helemaal niets mee te maken. Althans, daar hebben ze geen gezag over. En dus zegt Agrippa tot Festus, deze mens kon losgelaten worden indien hij zich op de keizer niet had beroepen. En toen wist Festus dus nog niet wat hij in die brief moest zetten. Dat vind ik wel leuk. Hè? Ja. Maar zo was het nou eenmaal. Hij zou losgelaten kunnen worden. Maar wat we nu gezien hebben in deze laatste paar hoofdstukken, is dus dat de apostel voor allerlei hoogwaardigheidsbekleders, koningen, stadhouderen enzovoorts, gesproken had en het evangelie had voorgesteld. En dat was precies de bedoeling. Dat was wat Paulus zou moeten doen en waar hij onder andere toe geroepen was. Bovendien, in deze uiteenzettingen staat steeds ter discussie de vraag of de Joden nu eindelijk op dit niveau, eigenlijk dus op regeringsniveau, tot geloof zouden komen of niet. Want bij elke gelegenheid opnieuw hebben zij de kans om te kiezen. En dat is waar het om gaat. Niet alleen gaat het namelijk om de persoonlijke zaligheid van de mensen die hierin betrokken zijn, hoewel dat natuurlijk een rol speelt, maar het gaat nog steeds om de vraag of de Joden als volk en dus aangevoerd door hun regering de Heer Jezus aanvaarden als degene in wie de wet en de profeten vervuld worden. Kortom, of zij geloven dat Jezus is de Christus, de Messias. En dat is wat ons hier in deze laatste hoofdstukken van Handelingen definitief wordt voorgesteld. Namelijk dat zij dat niet doen. Dat niet alleen, dat zij volstrekt vijandig staan tegenover het evangelie en tegenover de Heer Jezus Christus. En bovendien dat zij jaloers zijn. En met name op die heidenen waarvan Paulus de aanvoerder is. Die heidenen die inderdaad dat wel geloven. En daarmee vinden we inderdaad een soort juridische uiteenzetting aan het eind van het boek Handelingen. Niet alleen met betrekking tot of Paulus nou een misdadiger is of niet, maar meer in bijzonder juridische uiteenzetting met betrekking tot de vraag of het Joodse volk nou al of niet de Heer Jezus erkent als de Messias. En het antwoord is met grote nadruk nee. Vele malen dus. En sindsdien is het dus ook volkomen gerechtvaardigd om te zeggen dat het Joodse volk de Heer Jezus als de Messias heeft verworpen. Ongeacht wie er tot geloof kwamen. Het gaat erom, het volk wees het af. En dat dus het vervolg op het verhaal is dat de apostel nu terechtkomt In Rome, want daar gaat de rest van Handelingen over natuurlijk. En over zijn reis naar Rome. Ja, dat lijkt me een duidelijke zaak. Want het is de vervulling wat nou eenmaal in de profeten was aangekondigd. Dat de zaligheid zou gaan naar de heidenen of zou gegeven worden aan een ander volk. Dat zijn de woorden van de Heer Jezus. Hè? Het koninkrijk zal van u worden weggenomen en zal gegeven worden aan een ander volk. Staat ook dat God hen tot jaloersheid verwekken zou door Lo-Ami, niet mijn volk, door een heidensvolk, door een onverstandig volk. Kortom, het zijn allemaal dingen die in het Oude Testament worden aangekondigd en die hun historische grond vinden en ook juridische grond vinden in dit feit dat het Joodse volk hardnekkig tientallen jaren lang, want zo lang duurt de boekhandelingen, de Heer Jezus afwijzen en uiteraard daarmee ook de apostel Paulus. Allen die geloven worden inderdaad vervolgd. Dat is waar het om gaat, is wat uiteindelijk gebeurt door deze Agrippa, die bovendien ook heet, nog steeds, de koning der Joden. Net als een, het was zijn grootvader geloof ik, in de tijd. Maar goed, ik ben de tel kwijt in die familieverhoudingen altijd, want die begrijp ik nooit, hè, die familieverhoudingen. Dus ik kan het niet goed onthouden. Maar dat is wat we hier uiteengezet vinden, in deze laatste hoofdstukken. Daar speelt op de achtergrond nog iets mee, maar dat deel ik nu alleen maar mee. Op de achtergrond speelt mee dat waar wij vragen naar Israël en de afwijzing van het evangelie door Israël, dan komen we altijd terecht bij die kwestie van die 10 stammen. Maar de aardigheid is nou juist dat... Maar dat kan ik echt niet in het kort uitleggen. De aardigheid is nou juist dat wij in Jeruzalem uiteraard terecht zijn bij 2 stammen, maar in Caesarea eigenlijk terecht zijn bij 10 stammen. En wat wij hier in Caesarea zien, is dat daar niet de apostel veroordeeld wordt. Hij zit daar wel gevangen, maar hij wordt daar niet veroordeeld. Hij blijft daar gewoon gevangen zitten. Eerst onder Felix, daarna onder Festus, dan verschijnt ook nog Agrippa, en die zegt, ja, je zal hem kunnen vrijlaten. Daar is weliswaar niet sprake van acceptatie van wat Paulus predikte. Maar er is op de achtergrond, en dat is de symboliek van het verhaal. Op de achtergrond vinden wij toch dat ze me niet onwelwillend staan tegenover Paulus. En eigenlijk hem gered hebben uit de handen der Joden. Zowel die Romein, Lysias, weet u nog, als Felix, als Festus, als Agrippa nu. En waar hij in Jeruzalem dus zijn leven niet zeker was, wordt hij hier in Caesarea feitelijk van de Joden gered. En dat allemaal in Canaan, in Palestina, of hoe je dat dan maar noemen moet. Bedenk daarbij dat Caesarea, waar het hier over gaat, gelegen is inderdaad in het gebied van de 10 stammen. En misschien is het wel zo dat die merkwaardige tegenstelling, of die merkwaardige situatie van die 2 machthebbers, het koningshuis van die Herodes en aan de andere kant de stadhouders van de keizer, dat het misschien ook wel uitdrukking moet geven aan en enerzijds het Joodse aspect van Israël en anderzijds aan die 10 stammen van Israël. Maar dat speelt echt alleen op de achtergrond een rol. Want waar het gaat om de letterlijke uiteenzetting, is het gewoon een verhaal dat in meerdere generaties achtereenvolgens men het evangelie zo zonder meer officieel afwijst. En de conclusie van het hele verhaal, daar hebben we het dan de volgende keer over, is het verhaal in Handelingen 28 feitelijk, dat namelijk de zaligheid de heidenen gezonden is en dat de basis van onze bedeling, hoe zeg je zoiets, de basis van de gemeente of hoe je dat maar zegt, gelegen is niet in Jeruzalem, maar in tegendeel te midden van de heidenen. Ik wil niet meteen zeggen Rome, want er zit nog meer achter zoals u weet, maar in elk geval onder de heidenen. En dat is wat aan het eind van boekhandelingen wordt vastgesteld, niet als iets nieuws, zoals men het abusievelijk interpreteert, maar als de afronding van en de conclusie uit wat tevoren heeft plaatsgevonden. Want dat is waar Handelingen over gaat, hoe het evangelie van de Joden gaat naar de heidenen, of anders, hoe het van Jeruzalem gaat naar Rome. En als het in Rome is, is dat niet echt nieuw, maar het is de definitieve bevestiging van heel de geschiedenis die hier aan vooraf ging. Die immers begon met, want u komt de belofte toe en allen die verre zijn. Dat was de verhandeling van Handelingen 2 van Petrus. En hier in deze laatste hoofdstukken vinden we het niet anders. Dit volk en de heidenen. Maar dit volk blieft het niet. En dus wordt de zaligheid, het koninkrijk, of hoe het maar heten mag, gedeponeerd bij de heidenen. En in de tussenliggende hoofdstukken, tussen hoofdstuk 26 dus en het eind van hoofdstuk 28, vinden we het prachtige verhaal hoe het evangelie via een bootje in de stormwind terechtkomt op een eiland der zee. Maar goed, dat heeft met die verhandelingen verder niks te maken, maar typologisch is het natuurlijk duidelijk genoeg. Daar laten we het bij voor vanavond, want het is weer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor de rijkdom die we in uw woord mogen vinden. We danken u dat u zichzelf daarin hebt geopenbaard en dat we mogen zien dat ook uw werk in onze tegenwoordige bedeling, dat dat vast ligt in uw beloften en in de wet en de profeten. Wij danken u dat u een plan uitwerkt dat u bekendgemaakt hebt. Dat we mogen zien dat alle dingen gaan zoals u het zich voorgenomen had. En dat ze vervuld worden in de persoon en het werk van onze heiland, onze Heer Jezus Christus. Wij danken u dat we hem mogen kennen, door hem verlost zijn geworden van de duisternis waarin wij eertijds leefden. Van de macht van de dood, de macht van de zonde, zelfs de macht van de Satan. Dat we geplaatst zijn in het licht en in de vrijheid, opdat we u als de levende God zouden dienen en werken zouden kunnen doen der bekering waardig. Wij danken u voor het erfdeel wat u ook ons beloofd hebt en waarnaar wij mogen uitzien. We danken u dan dat we deze avond ook weer uw woord mochten openen, bepaald mochten worden bij oude geschiedenissen, maar ook met de consequenties daarvan. We mogen beseffen dat uw woord en de rijkdom daarvan terecht is gekomen inderdaad bij ons heidenen. En dat wij op die grond deel gekregen hebben aan die erfenis die u sinds oude tijden beloofd hebt en die in Christus vast ligt. Wij danken u dat we dan ook mogen uitzien naar de openbaring van diezelfde heerlijkheid. En in bijzonder de openbaring van onze Heer zelf, die wij verwachten in heerlijkheid voor ons, voor Israël en voor de wereld, opdat uw werk voltooid zou worden en opdat vervuld zou worden al hetgeen uw profeten gesproken hebben van ouds. We bidden u, Vader, wees u ons dan ook nabij in de dagen die wij voor ons hebben. Geef u ons de kracht en de genade die wij nodig hebben om u te dienen. En richt u ons ogen, onze verwachting, op die heerlijkheid die u beloofd hebt te zullen openbaren. Amen.